Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En een vorige aflevering is geëindigd op een heel cruciaal moment, zeg maar, in het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Het was als het ware de voorbode van het liefdesoffer dat hij zou brengen. Het liefdesoffer van zijn eigen leven. Zijn geloof in onze Heer Jezus Christus en het vertrouwen in de onbevlekte maagd Maria beleefd tot het uiterste toe, zoals Christus aan het kruis. We waren aangekomen aan het moment waarop dus iemand ontsnapt uit het blok waar pater Maximiliaan ook aanwezig is, blok 14 in het kamp van Auschwitz. En er was altijd een regel, als een gevangene ontsnapte, dan moesten er, eerst waren het er 15, later zijn het er 10 geworden, veroordeeld worden tot de dood in een hongerbunker. Een donkere ruimte, een kelder, waarin dus deze mensen werden opgesloten om van honger en dorst om te komen. Een gruwelijke marteling, een gruwelijke straf. De leden van blok 14, waaronder ook pater Maximiliaan, die hebben ondertussen al een marteling doorstaan. Gedurende vele, vele uren hebben ze eigenlijk in een stramme houding moeten blijven staan, zonder eten, zonder drinken, gedurende vele uren lang. Vele van hen zijn bewusteloos gevallen en werden letterlijk op een hoopje gegooid. Pater Maximiliaan, ondanks zijn ziekte en ondanks zijn zwak gestel, zeg maar, blijft hij toch volharden en staat hij ook nog altijd recht. Op een bepaald moment komt kolonel Fritsch, de commandant van Auschwitz, vergezeld door een officier, Palitsch, een rapportführer en een troep SS'ers tot de tanden bewapend naar blok 14. En daar waren we geëindigd en gaan we ook vandaag verder. Dit moment had iets plechtigs en was indrukwekkend tragisch. Een diepe stilte viel over hen heen. Allen trilden van angst, omdat ze wisten dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren. En dan verscheurde de droge, scherpe stem van de lagervuurder de stilte. Daar de vluchteling van gisteren nog niet is teruggevonden, zullen 10 van u moeten sterven. Door dodelijke angst bevangen, het lot kon iedereen treffen, mompelden zij onder elkaar. Wie zal het zijn? Zou het mijn beurt zijn? Wie zal het lot treffen? Slechts één moet onverstoorbaar kalm en rustig gebleven zijn. Misschien heeft hij zijn ogen naar boven gericht, naar de hemel, alsof hij in een verrukking, in een visioen, de schoonste aller schepselen zag. De commandant gaat voorbij en kijkt strak in het gezicht van de gevangenen van de eerste rij en met een wenk van zijn hand kiest hij er willekeurig 1 uit. Zijn nummer wordt prompt genoteerd terwijl hij uit de rij gehaald en apart gezet wordt. Na de eerste volgt de tweede rij, de derde totdat het fatale aantal bereikt is. De overblijvers herademen. De veroordeelden worden doodsbleek, kijken onthutst en ontdaan naar hun makkers die ze moeten verlaten, terwijl hun gedachten en hun hart verder gaan. Naar huis, naar moeder, naar hun vrouw, hun kinderen. Men hoort stemmen opgaan, stemmen van afscheid, stemmen van fierheid en van leed. Vaart wel, vrienden. Wij zullen ons weer ontmoeten waar ware gerechtigheid is, roept een van de veroordeelden. Leve Polen! Voor Polen wil ik sterven, roept een tweede. Ach, mijn arme, arme vrouw en mijn arme kinderen, die ik nu als wezen moet achterlaten, snikt de derde. Het is sergeant Frans Kajovnicek. Deze woorden treffen de fijngevoeligheid van pater Maximiliaan, die geweldig lijdt om het leed van die vader, en zonder één moment te dralen wil hij hem helpen, koste wat het kost. Zijn ziel wordt doorgloeid van liefde, die zijn bleek gelaat rood kleurt en zijn ogen doen schitteren. De 10 veroordeelden staan daar, afgescheiden van de anderen. Ze kunnen geen woord meer zeggen. Ze wachten op het ogenblik dat het gespuis hen zal grijpen om de langzame doodstraf te ondergaan. En dan gebeurt het. Plotseling verstoort een ongewone beweging en een onderdrukt gefluister de dodelijke stilte die als een nachtmerrie drukt op de gevangenen van blok 14. Een man, of beter een nummer, stapt kordaat uit de rijen van de andere nummers en gaat regelrecht op de commandant van het kamp af. Wie is dat? Wat wil hij? Hoe durft hij de ijzeren tucht te doorbreken en die niets ontziende lagervuurder te trotseren? Een naam, niet meer een nummer, gaat van mond tot mond en verspreidt zich tot de verststaande. Pater Kolbe! Pater Kolbe! En ja, hij is het. Pater Maximiliaan Maria Kolbe, waardig, rechtop, met op zijn gelaat een diepe rust, gaat hij recht tegenover de commandant staan. Op dit punt aangekomen herhalen wij uitdrukkelijk dat wij ook deze heldendaad, die het menselijk brein amper kan bevatten, en die pater Maximiliaan door zijn heldhaftige liefde voor de medemens kon opbrengen, trouw reconstrueren aan de hand van de verklaringen van de ooggetuigen. Het zijn korte, laconieke verklaringen, want op dat plechtig, ernstig en onverwacht moment werden de aanwezigen gegrepen door zo'n ontroering dat ze er stom verbaasd bij stonden en hun eigen ogen niet konden geloven. Eerst het getuigenis van Frans Kajovnicek, die gered werd. Het is de kortste verklaring van heel het kanonieke proces. Dat deze verklaring zo kort is, komt omdat Kajovnicek van pater Maximiliaan weinig wist. Dit vergroot de heldhaftigheid van de daad, in zover hij zijn leven niet offerde voor een confrater of een vriend, maar voor een compleet onbekende, bemind in Christus en de onbevlekte. De getuigenis luidt als volgt. Persoonlijk heb ik pater Kolbe alleen maar gekend in de zomer van het jaar 1941, toen hij zich voor mij opofferde. Ik kende hem in de volgende omstandigheden. Enkele weken voor de veroordeling van pater Kolbe hoorde ik dat in ons eigen blok zich een zekere priester bevond die de mensen opving die de wanhoop nabij waren en hen duidelijk maakte hoe ze zich tegen de ellende moesten weren. In die periode wist ik niet dat het over pater Kolbe ging. Dit kwam ik pas te weten op de dag dat hij ter dood veroordeeld werd. De omstandigheden van de doodstraf van pater Kolbe waren de volgende. Na de ontvluchting van een gevangene van ons blok werden wij in 10 rijen opgesteld voor het avondappel. Ik stond in dezelfde rij als pater Kolbe. Er stonden 3 of 4 gevangenen tussen ons in. De lagervuurder, Fritsch, omgeven door bewakers, kwam dichterbij en begon uit de rijen 10 gevangenen te kiezen voor de doodstraf. De commandant wees ook mij aan met een vinger. Ik ging uit de rij en mij ontsnapte een schreeuw dat ik mijn kinderen nog eens wilde zien. Een ogenblik later kwam een gevangene uit de rij die zichzelf in mijn plaats aanbood. Hij ging op de lagervuurder af en zei hem iets. Een bewaker voerde hem naar de groep ter dood veroordeelden en liet mij naar mijn plaats teruggaan. Het gebeurde na het appel. De tweede en derde dag heb ik gehoord dat de 10 veroordeelden in de bunker zaten en veroordeeld waren om de hongerdood te sterven. Van mijn medegevangenen kwam ik te weten dat degene die zich in mijn plaats geofferd had, pater Kolbe was. Men vertelde mij ook dat hij het langste leefde. Mijn medegevangenen koesterden een grote bewondering voor pater Kolbe. Gajovnicek geeft in zijn verklaring niet de woorden weer waarmee pater Maximiliaan de commandant overhaalde zijn aanbod aan te nemen. Ofwel, hij was zo hevig ontroerd dat hij niets verstaan heeft. Ofwel heeft pater Maximiliaan in het Duits gesproken en verstond hij dat niet. Dr. Wlodarski, die op korte afstand van pater Maximiliaan stond, heeft integendeel de woorden wel begrepen en neergelegd in zijn getuigenverklaring. Na de keuze van de 10 gevangenen verliet pater Maximiliaan de rij en na zijn muts afgenomen te hebben, ging hij in de houding staan voor de commandant. Deze, verbaasd, richtte zich tot pater Maximiliaan en zei: "Wat wil dit Poolse zwijn?" Pater Maximiliaan wees naar Frans Gajovnicek, die al uitgekozen was om te sterven, en antwoordde: "Ik ben een Pools-katholiek priester. Ik ben al oud. Ik wil zijn plaats innemen, want hij heeft vrouw en kinderen." De commandant was zo verwonderd dat het leek alsof hij de kracht niet meer kon opbrengen nog een woord te zeggen. Even later sprak hij dit ene woord, "Raus!" En met een wenk van zijn hand gaf hij Gajovnicek opdracht zijn plaats in de rij weer in te nemen. Op deze wijze nam pater Maximiliaan de plaats in van de veroordeelde. De afstand tussen mij, Fritsch en pater Maximiliaan was niet meer dan 3 meter. Spoedig daarna werden de 10 veroordeelden opgesloten in blok 11, toen ter tijd 13, want het nummer is later veranderd. Het is niet te geloven dat commandant Fritsch Gajovnicek liet weggaan uit de reeds aangewezen groep en het aanbod van pater Kolbe aanvaarde, en dat hij niet veel eer alle 2 naar de doodsbunker verwezen heeft. Met een monster als Fritsch zou dit best mogelijk geweest zijn. De gekozenen waren van verschillende leeftijd, maar ze waren vooral zwak, ofschoon Fritsch niet de gewoonte had er bij de keuze een criterium op na te houden.
Thank you.
Dezelfde dokter Vlodarski heeft in zijn getuigenverklaring in het apostolisch proces van Warschau nog nauwkeuriger gepreciseerd. Ook hiervan vinden we een weergave. Pater Kolbe heeft zich vrijwillig geofferd voor Gajovnicek met het verlangen hem voor zijn familie te redden. Hij heeft het ongetwijfeld gedaan uit liefde tot God en de evennaaste. Ik beschouw de handeling van de dienaar Gods als een daad van heldenmoed in de hoogste graad. Ik sluit elke onvoorzichtigheid of roekeloosheid van zijn kant uit, vooral omdat juist toen de dienaar Gods fysisch en psychisch gezond was, veel vrienden had en in de mogelijkheid verkeerde te kunnen overleven en eens het kamp te kunnen verlaten. Op grond van de kennis die ik van de dienaar Gods heb, bevestig ik dat de dienaar God zich aangeboden heeft in plaats van Gajovnicek te sterven uit bovennatuurlijke, in hoge mate godsdienstige motieven. De zinspeling die dokter Vlodarski maakt op de verbazing van commandant Fritsch is niet een persoonlijke indruk. Dokter Vlodarski geeft een algemene indruk weer van de aanwezigen die nog duidelijker weergegeven wordt in de verklaring van dokter Stemmler. Zijn invloed voelde ik nog veel krachtiger na het gebeuren dat het kamp een hevige beroering gebracht had. Hij offerde toen zijn leven voor een ander. Dezelfde avond al was het gebeuren in heel het kamp bekend. Ik ben diep overtuigd dat de commandant van het kamp akkoord ging met het voorstel van pater Kolbe, enkel en alleen omdat pater Kolbe een priester was. Hij had hem duidelijk gevraagd: wie ben jij? Toen hij antwoord gekregen had, zei hij aan zijn adjudant: hij is een pfaffe. En pas toen, zei commandant Fritsch, daar ga ik mee akkoord. Deze overtuiging kreeg ik direct in het kamp toen mij verteld werd hoe alles zich had afgespeeld. Het offer van pater Kolbe maakte diepe indruk op de gevangenen, want in het kamp kende men praktisch geen naastenliefde. In het kamp gaf een gevangene niet een stukje brood aan een ander, en hier offerde iemand zelfs zijn leven voor de redding van een ander die hem onbekend was. Niet minder beslist en plastisch, met nog wat bijzonderheden, is de verklaring van de heer Sobolewski in het kamp van Auschwitz nummer 2877. Nadat de keuze van de 10 ongelukkigen gedaan was, kwam plotseling uit de rijen van blok 14 pater Maximiliaan Kolbe, minderbroeder van Jippo Kalanov. Hij ging regelrecht naar commandant Fritsch. Hij bleef voor de commandant staan, kaarsrecht, met de armen strak langs zijn lichaam, deed hij zijn verzoek, namelijk te willen sterven in de bunker, in plaats van een der gevangenen die hij met de hand aanwees. De commandant was het ermee eens en pater Kolbe nam de plaats in van de veroordeelde, met name Frans Gajovnicek. Deze ging naar zijn plaats terug, in de rijen van het 14e blok, terwijl pater Kolbe aan de linkervleugel bleef tussen de andere veroordeelden. Het feit dat pater Maximiaan Kolbe zijn leven offerde voor een ander gevangene wekte bewondering en eerbied onder de gevangenen, maar gaf ook aanleiding tot verbijstering bij de autoriteiten van het kamp. In de geschiedenis van het kamp van Auschwitz is dit het enige geval geweest dat een gevangene vrijwillig zijn leven gaf voor een ander. Na het appel werden de veroordeelden onder geleide naar de bunker gebracht om er van honger om te komen. Vermeldenswaard is ook de verzekering die de reeds bekende dokter Rudolf Diem ons geeft. Ik ben in het kamp van Auschwitz geweest van januari 1941 tot januari 1945 en ken geen enkele gelijkwaardige heldendaad van naastenliefde zoals pater Maximiliaan M. Kolbe gesteld heeft. De gebeurtenissen van deze historische dag, die elkaar zo snel opvolgden en verbonden waren met de naam van pater Kolbe, moesten in de daarop volgende nacht de gedachten wel bezighouden van de gelukkigen die aan deze straf ontkomen waren. Ook de volgende dagen, en zolang het lugubere kamp heeft bestaan, tot marteling van zoveel onschuldigen, moest de naam van Pater Kolbe wel op de lippen blijven van allen, als uitdrukking van de zuiverste, van de meest heldhaftige liefde voor de medemensen. De Duitsers zelf van het kamp konden die naam misschien nooit meer vergeten. Ze waren verwonderd en verbaasd over de geestessterkte van een Poolse katholieke priester. Toch is dit niet alles. Als we hier zouden eindigen, zouden wij een bewijs geven, de hele grootheid, de hele schoonheid, nog de diepere betekenis van deze heldendaad begrepen te hebben. Ongetwijfeld is het een bewonderenswaardige zaak en een bewijs van uiterste naastenliefde, het leven van een huisvader te redden ten koste van zijn eigen leven, en zodoende aan hem, zijn vrouw en kinderen, de vreugde te verschaffen van de terugkeer, de omhelzing en de hoop op een gelukkiger toekomst. Maar naast deze man, voor wie Pater Maximiliaan zijn aardse leven gaf, staan nog 9 anderen, voor wie het probleem van de eeuwigheid plotseling in alle ernst en indrukwekkend opdoemt. Deze wil hij voor alle eeuwigheid redden, vooral door ze te beschutten tegen het gevaar van de verlatenheid en de wanhoop, en daarom daalt hij met hen in de donkere bunker, gedreven door zijn brandende liefde tot Christus, en wordt hij vrijwillig hun lotgenoot in hun kwellingen en doodstrijd. Meer nog, hij omgeeft hen met de gloed van zijn groot hart. Hij dompelt hen als het ware in een nieuwe roes, een roes van gezang, van ononderbroken lofprijzing van de maagd, de moeder van God, die hen verheft ver boven de fysieke behoeften, hen ongevoelig maakt voor de kwellende honger en hen redt van de wanhoop. En dan offert hij ze, de een na de ander, na de absolutie en een kalme dood aan God als een kostbare gave en sterft als laatste. Niet zonder ontroering horen wij in het relaas van de eerwaarde Zweda dat het gezang van de Maria-liederen van achter de ijzeren poort iedere dag in het kamp te horen was. Zodoende was de redding van die huisvader voor Pater Maximiliaan tevens middel tot een hoger doel. De eeuwige redding van de 9 anderen die sterven moesten. Alleen in dit licht, menen wij, is men in staat de volledige en hoogste verhevenheid te zien van de daad die Pater Maximiliaan stelde en tegelijkertijd de volle grootheid van deze apostelziel. Na deze uitweiding, die tevens een vooruitlopen is, gaan we terug naar de opeenvolging der feiten. De kelder van de dood was gegraven onder het terrein waarop blok 13 stond. Hij werd ook wel blok of ondergrondse bunker van de dood genoemd. Hier kwam geen mens levend uit en de lijken werden rechtstreeks naar het crematorium gebracht. Hij was omgeven door een dikke 6 meter hoge muur. Het was streng verboden deze muur ook maar te naderen. Wie daarin werd opgesloten, wist dat hij levend begraven was. Men had geen enkele verbinding met de buitenwereld, en van buitenaf was geen enkel verkeer mogelijk met de levende lijken van de bunker. Alleen de bewakers kwamen er binnen voor de dagelijkse controle, nooit om te helpen, wel om te vernederen en met vulgaire, godslasterlijke woorden te ontmoedigen, en zelfs, zoals we zullen zien, om geweld te plegen en te vermoorden. Als iemand zou trachten van hen of van wie dan ook van de leiders iets te weten te komen over de veroordeelden, liep hij groot gevaar, zonder meer hetzelfde lot te ondergaan. De eerwaarde heer Zweda, waar wij ook kostbare getuigenverklaringen van hebben, eens gebruikmakend van een zekere vrijheid, die zijn taak als ziekenverpleger meebracht, ging de volgende dag naar het blok van de dood en had de moed aan het hoofd van de blok te vragen hoe het met Pater Maximiliaan ging. Maar als enig antwoord kreeg hij te horen: "Wil je er ook in?" Weet je niet dat het zelfs niet is toegestaan zich nog te interesseren voor het lot van die lui? Alleen een zekere Paul, die veroordeeld was om de laagste maar dringende werkzaamheden in de kelder te verrichten, zou berichten kunnen doorgeven over het leven en de persoonlijke toestand van de ongelukkigen. Maar de kelder werd zo streng bewaakt dat, zoals gezegd, men er zelfs niet in de buurt kon komen. De voorzienigheid heeft het echter zo beschikt dat die Paul er was in de persoon van Bruno Borgiewicz, die, zoals we reeds zagen, tolk en secretaris was in de hongerbunker. Men kan dit relaas niet lezen, zonder of met grote afschuw vervuld of hooglijk gesticht te worden. We geven het weer zoals we het vinden in het kanonieke proces van Warschau. Na in de Ridder der Onbevlekte het artikel gelezen te hebben van de eerwaarde Schweda, getiteld Herinneringen aan de laatste dagen van pater Maximiliaan Kolbe, zou ik de laatste dagen van zijn verblijf in de kelder van het kamp van Auschwitz willen beschrijven. Ik was toen secretaris en tolk in voornoemde bunker. Nadenkend over het heldhaftig gedrag, met de dood voor ogen van deze man, die zelfs de bewakers van de Gestapo in bewondering bracht, herinner ik mij heel nauwkeurig de laatste dagen van zijn leven. Blok 13, gelegen in het rechtergedeelte van het kamp, was omgeven door een muur van 6 meter hoogte. In de kelders waren cellen. Gelijkvloers was het verblijf van het tuchtcommando. Enkele cellen hadden venstertjes en britsen, anderen hadden het een nog het ander en waren donker. In juli 1941, na het avondappel, werden de 10 gevangenen van blok 14 naar een van deze cellen gebracht. Na aan deze arme veroordeelden voor het blok opdracht te hebben gegeven zich helemaal uit te kleden, werden zij in de kelder geduwd, waarin zich reeds ongeveer 20 andere slachtoffers van het laatste proces bevonden. De nieuwelingen werden in een aparte cel gebracht. Toen ze de deur sloten, zeiden de bewakers hoonlachend: "Ihr werdet eingehen wie die tulpen." U zult verwelken als de tulpen. Vanaf die dag kregen de ongelukkigen niet meer het minste voedsel. Iedere dag deden de bewakers de ronde en gaven opdracht de lijken van degenen die 's nachts waren gestorven weg te brengen. Bij deze controle was ik steeds aanwezig, omdat ik de dodenlijst moest bijhouden en ook wel de gesprekken en verzoeken van de gevangenen moest vertalen, van het Pools in het Duits. Uit de cel waarin de ongelukkigen zaten, hoorde men iedere dag de gebeden die hardop gebeden werden, de rozenkrans en godsdienstige liedjes, en de gevangenen van de andere cellen deden mee. Als de bewakers afwezig waren, ging ik de kelder in om met mijn makkers te praten en hen te troosten. De vurige gebeden en gezangen ter ere van de Allerheiligste Maagd waren in heel de kelder te horen. Het was voor mij alsof ik in een kerk was. Pater Maximiliaan begon en alle anderen antwoordden. Soms waren ze zo in gebed verzonken dat ze niet eens de komst merkten van de bewakers voor het dagelijks bezoek. Op het gebrul van de bewakers zwegen ze tenslotte. Bij het openen van de cellen huilden de arme ongelukkigen en smeekten om een stuk brood en een beetje water, maar dit werd stevast geweigerd. Als een van de sterkeren zich bij de deur waagde, kreeg hij onmiddellijk trappen tegen zijn buik, zodat hij achterover viel op het cement en dood bleef liggen, of hij werd doodgeschoten. Wat een marteling deze gevangenen, die tot zo'n verschrikkelijke dood veroordeeld waren, moesten ondergaan, getuigen de emmers. Ze waren altijd leeg en droog. Men moet daaruit besluiten dat de rampzaligen van de dorst hun eigen urine opdronken. Pater Maximiliaan, zaliger gedachtenis, gedroeg zich heldhaftig. Hij vroeg niets en beklaagde zich nergens over. Hij bemoedigde de anderen, trachtte de gevangenen te doen blijven hopen dat de vluchteling alsnog gevonden zou worden en zij bevrijd. Naarmate zij steeds wakker werden, begonnen ze zachter te bidden. Bij ieder bezoek, toen ze bijna allemaal op de grond lagen uitgestrekt, zag men pater Maximiaan Kolbe rechtop staan of midden tussen zijn lotgenoten geknield, terwijl hij rustig en kalm naar de bezoekers keek. De bewakers kenden zijn offer. Ze wisten ook dat allen die met hem waren onschuldig stierven en daarom hadden ze respect voor pater Kolbe en zeiden onder elkaar: "Der Pfarrer dort ist doch ein ganz anständiger Mensch. So einen haben wir hier noch nicht gehabt." Die priester daar is toch wel een fijne mens. Zo iemand hebben wij hier nog niet gehad. Dit te late respect jegens pater Maximiliaan van de kant van de SS wordt bevestigd door een getuigenverklaring van dokter Wlodarski. Hoe pater Maximiliaan zijn laatste dagen in de strafafdeling van blok 11 heeft doorgebracht, weet ik, gedeeltelijk, van het hoofd van de bunker, een Duitser. Ik heb die man moeten verzorgen en hij heeft het mij verteld. Hij kende de feiten, daar hij dagelijks toegang tot de bunker had. Jammer genoeg herinner ik mij de naam niet meer van dat hoofd. Deze heeft mij verteld dat de dienaar Gods in de bunker langer leefde dan de anderen, dat hij de gevangenen opbeurde en met hen bad. Het hoofd noemde pater Kolbe een uitzonderlijk moedig man, een bovenmenselijke held, zonder meer. Hij benadrukte ook dat de persoon van pater Kolbe en zijn rust grote indruk maakte op de SS'ers die een vluchtige blik op de bunker wierpen. Hij zei dat het voor de SS'ers gewoonweg een psychische shock betekende. Zo gingen er 2 weken voorbij. Intussen stierven de gevangenen de een na de ander, zodat er op het einde van de 3e week slechts 4 gevangenen overbleven, waaronder pater Kolbe. Dit vonden de autoriteiten te lang duren. De cel was nodig voor andere slachtoffers. Op zekere dag, 14 augustus, brachten zij daarom de leider van de ziekenzaal mee. Een Duitser, de misdadiger Boch, die aan ieder een spuitje fenolzuur gaf in de linkerarm. Terwijl hij bleef bidden, bood pater Kolbe uit eigen beweging zijn arm aan de beul. Omdat ik het niet meer kon aanzien, ging ik onder voorwendsel op het kantoor te moeten werken naar buiten. Toen de bewakers met de beul vertrokken waren, keerde ik weer terug naar de cel en zag ik pater Maximiaan Kolbe tegen de muur zitten, de ogen open en het hoofd naar links gebogen. Dit was eigenlijk zijn gewone houding. Zijn helder en mooi gelaat straalde. Met de barbier van het blok, de heer Glebik uit Karwina, droeg ik het lichaam van de held naar het bad. Hier werd hij in een kist gelegd en naar de dodencel gebracht van de gevangenis. Zo stierf de priester, de held van het kamp van Auschwitz, die spontaan zijn leven gaf voor een huisvader, kalm en rustig biddend tot het laatste ogenblik. In het kamp werd later nog maandenlang gesproken over de heldhaftige daad van de priester. Bij iedere terechtstelling dacht men aan de naam van pater Maximiaan Kolbe. De indruk die dit alles op mij maakte, zal diep in mijn geheugen gebeiteld blijven.
Thank you.
Pater Maximiliaan stierf op 14 augustus 1941, vigiliedag van het feest van Maria ten Hemelopneming. Op de vooravond van het feest van zijn moedertje, die leidster was geweest van heel zijn leven, het licht van zijn verstand en zijn genie, de klop van zijn hart, de vlam van zijn ijver, de extase van zijn gebed, zijn bezielster en leidster, zijn kracht en zijn glimlach, de koningin van zijn steden, de gebiedster van zijn ridders, in één woord, het leven van zijn leven. Op die dag wilde ze hem ontrukken aan de ellende van het kamp, om hem te laten delen in het licht van haar glorie, te midden van de engelen die haar hoogste triomf bejubelden. Zijn arm, opgeleefd lichaam, reeds zo zwaar gefolterd, werd de laatste dagen van zijn gevangenschap nog diep vernederd en gekrenkt door de naaktheid die de ontaarde beulen hem en zijn lotgenoten aandeden. Dit was een uiterste krenking van de menselijke waardigheid en voor hem vooral een heilig schennende belediging van zijn priesterschap en de heiligheid van zijn kloosterlijke geloften. Maar op die dag, 14 augustus 1941, scheen dat arme lichaam van gedaante veranderd en met licht omgeven. En denk niet, beste luisteraar, dat we hier toegeven aan onze fantasie. We leiden het af uit de rustige en objectieve getuigenis van de heer Bruno Borgovits, die tot tweemaal toe en haast met dezelfde woorden ons verzekert dat het gelaat van pater Maximiliaan na zijn dood straalde. Eerst het mondeling verslag dat hij uitbracht bij de eerwaarde heer Schweda, en waarin hij zegt: toen ik de ijzeren deur opende, leefde hij niet meer, maar het leek mij alsof hij levend was. Het gelaat straalde op een buitengewone wijze. Zijn ogen stonden wijd open en geconcentreerd naar één punt. Heel zijn figuur was als in extase. Dit schouwspel zal ik nooit vergeten. Later volgt dan zijn schriftelijke verklaring, die we daarnet al in haar geheel hebben weergegeven, waarin hij zegt: toen de bewakers met hun beul vertrokken waren, ging ik weer terug naar de cel en zag ik pater Maximiliaan Kolbe tegen de muur zitten, de ogen open en het hoofd naar links gebogen. Zijn helder en mooi gelaat straalde. Wat dus vooral opviel, was het stralen van het gelaat. Deze stralen moeten als een witte sluier de naaktheid bedekken van de aan God toegewijde ledematen als eerherstel voor de geleden heiligschennende ontering. Zijn helder en mooi gelaat. Geen spoor te bekennen van de hevige krampen die dikwijls het teken en het gevolg zijn van de doodstrijd. Zijn ogen stonden wijd open en geconcentreerd naar één punt. Heel zijn figuur was als in extase. We ontkomen niet aan de indruk dat zijn hemels moedertje haar toegewijde zoon en vurige apostel bij zijn ondergang heeft willen belonen door hem nog eens te willen verschijnen, toen ze hem in extase tot zich riep in de hemelse glorie. Het stoffelijk overschot bleef achter en straalde het heldere licht terug, terwijl de onbewegelijkheid van zijn pupillen een zichtbaar teken waren van haar verschijning en een symbool van het eeuwig en onveranderlijk visioen van God in de glorie. Op de dag van Maria ten Hemelopneming, vrijdag 15 augustus, werd het stoffelijk overschot naar het crematorium gebracht en verbrand. Het offer was volbracht. En zo, beste luisteraars, zijn we een beetje aan het einde gekomen van onze reis die we samen hebben mogen ondernemen in het bijzondere leven van die grote heilige pater Maximiliaan Maria Kolbe. Werkelijk een figuur die zeer stichtend is, kan zijn voor ons eigen geloofsleven. En die ons tot nadenken kan stemmen hoe wij onze trouw aan Christus en ja, onze trouw aan Maria beleven. Hoe zij als voorbeeld van het geloof voorbeeld voor iedere christen ons tot een diepere beleving van ons geloof kan brengen en kan uitnodigen. Een volgende keer gaan we, en dat is de laatste aflevering van een heilige getuige, althans voor dit boek toch, en het levensverhaal van pater Maximiliaan Kolbe, gaan we nog even enkele getuigenissen oprakelen die getuigen van die grootheid van pater Maximiliaan Kolbe. Dat is voor een volgende keer. En dan mag ik u van harte danken dat u gedurende deze aflevering met ons bent meegegaan in het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, waar we u dus voorlazen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.